Jona. Ik wil u meenemen op een reis waar we allereerst naar binnen gaan kijken in ons eigen hart en tegelijkertijd ook een reis waar we om ons heen gaan kijken naar deze regio van West-Brabant en onze maatschappij in Nederland. En ik wil datgene wat ook in dit kleine Bijbelboek staat kort vertellen. Zullen erbij onder ons zijn die het verhaal wel goed kennen. Anderen die misschien niet kennen of maar nauwelijks kennen. Dus het is goed om eventjes het verhaal te schetsen. En ik heb een titel gekozen. Die kan je zo ook tonen. Jona was boos. En ik. En aan de hand van het thema ga ik wat dingen delen. Nou, het is een klein Bijbelboek. Ik heb gisteren even geklokt. In 6 minuten had ik het uitgelezen. 4 hoofdstukjes. Nee hoor, dat valt reuze mee. Nee, het is echt een klein Bijbel. Als je er kijkt, oh ja, dat is inderdaad heel kort. Maar met een diepe inhoud. Het speelt zich ongeveer af 8 eeuwen voor Christus. In de tijd van de koningen. Tijd van koning Jerobeam II. En het centrale thema in dit Bijbelboek is eigenlijk Gods onbeperkte macht. Dat is 1. En zijn grote barmhartigheid. Het eerste vers uit dit Bijbelboek, dat zegt, eens richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze doet, is ten hemel schrijend. Er was veel onrecht, veel goddeloosheid, veel afgoderij in deze stad. En God geeft de profeet Jona de opdracht om naar deze stad te gaan. En dan staat er, Jona maakte zich gereed. Maar niet om naar Jona te gaan, maar de andere kant te gaan. Niet naar het oosten, maar naar het westen. Hij gaat naar de kust en boekt een reisje richting Tarsus. En hij is nog maar nauwelijks op die boot. En er staat dan in vers 4, de Heer wierp een hevige storm op de zee. De Heer werkte in deze omstandigheid en in het weer en er komt een verschrikkelijke storm opzetten. En de zeelieden beginnen dan te roepen tot hun God, hun goden. En ze werpen zoveel mogelijk lading overboord. En Jona was naar beneden gegaan in het ruim en was daar in een diepe slaap gekomen. En de schipper die gaat kijken waar is Jona en die vindt hem dan in dat ruim en maakt hem wakker. En zegt, roep ook tot jouw God dat hij ons, genade geeft en dat we blijven leven. En ondertussen hebben de zeelieden, ze zullen wel geschreeuwd hebben naar elkaar in die storm van, hoe komt dit? Wat is er aan de hand? Door wie komt dit? Laten we het lot werpen. En ze werpen het lot en het valt op Jona. Dus ze gaan naar Jona toe. Jona, wat is er aan de hand? Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Van welk volk? Wat is er gebeurd? En Jona, die zegt, ik ben een Hebreër. Ik vereer de Heer, Yahweh. De God die de hemel, die de aarde en de zee gemaakt heeft. En ik ben op de vlucht voor hem. En dan schrikken ze. Die zeelen. Wat? Je bent op de vlucht voor de Heer? Hoe heb je dit kunnen doen? En wat moet er gebeuren dat dit stopt? En Jona geeft het antwoord. Gooi me maar in zee. Daar schrikken ze van terug. Ze gaan nog wat harder roeien. Ze gooien nog wat meer lading over zee. Maar het wordt alleen maar erger. En dan roepen ze tot de Heer. Zeggen van Heer, vergeef ons. Laat ons toch niet vergaan als we het leven van deze man opofferen. Reken ons het niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer, al wat u wilt, dat doet u. En zo tilden ze Jona op en ze gooien hem in het water. En opeens, de wind gaat liggen. De golven worden minder. En het wordt rustig. En dan hoofdstuk 2. Begint met, de Heer liet Jona opslokken door een grote vis. Opnieuw de Heer in actie. En Jona komt tot zijn zinnen in de ingewanden van een grote vis. En dan begint hij te roepen. En dan staat er een psalm die Jona geschreven heeft. In hoofdstuk 2. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. U slingerde mij de diepte in naar het hart van de zee. Door kolkend water ben ik omgeven. Zwaar slaan uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Dus tijdens dit bidden ervaart hij van, dit is toch niet het einde. Dit is nog niet het einde. Ik las laatst een uitspraak. De afstand tussen jou en God is slechts één gebed. En dat zie je hier gebeuren in Jona's leven. En dan staat er in vers 11, toen op bevel van de Heer spuwde de vis Jona uit op het land. Jona was weggelopen van de Heer. En op een bepaalde manier kunnen wij als mensen ook weglopen van de Heer. In ons oude leven zijn we weggelopen van de Heer. Sommigen van ons hadden helemaal geen ahnung, geen idee dat er een God is die van hen houdt. Maar ook zelfs als christenen, als we tot hem gekomen zijn, zelfs als we ons hebben laten dopen, kan er een periode zijn dat een christen weet dat de Heer op de een of andere bepaalde weg heeft voor hem, maar het niet serieus neemt of het probeert te redetwisten met God en het anders probeert te doen, terwijl je diep van binnen weet, dit is wat de Heer van me vraagt. Of dit is iets wat de Heer niet van me vraagt en ik wil het toch graag doen. Op die manier kunnen we soms ook weglopen van de Heer. En wat opvalt in deze geschiedenis, dat de Heer elke situatie in zijn hand heeft. De Heer wierp een hevige storm. De Heer liet Jona opslokken. En ook later zullen we lezen, elke keer de Heer grijpt in. En dat mogen we vaak ook door Gods genade ook in onze levens zien. Ook al gaan we wel eens de verkeerde kant op, dat we toch op een gegeven moment tot ontdekking komen, maar de Heer die laat mij niet los. De Heer brengt me in situaties dat ik op een gegeven moment niet anders kan dan terugkeren naar hem toe. Je kunt kilometers van God afgedwaald zijn, toch is er maar één stap terug om weer bij hem te komen. Het is maar één stap terug om weer bij hem te komen. En dan ligt hij er ergens op het zand, op het strand. En hij is weer op het droge. En dan staat er in hoofdstuk 3, opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. Jona was heel duidelijk een profeet. Hij wist, als de Heer spreekt, dan moet ik dat doen. En hij wist ook wanneer de Heer sprak. En deze keer gehoorzaamt hij. Hij gaat naar Nineveh, die grote stad. Het is een reusachtige stad in deze vertaling. Ten grootte van 3 dagreizen. En hij trekt die stad in, 1 dagreis. En hij begint te roepen. Nog 40 dagen. Nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. Dat is de boodschap die hij geeft aan de inwoners van Nineveh. En de inwoners van Nineveh, die luisteren. En zij roepen een vaste uit. En alle inwoners, van laag tot hoog, hulden zich in een boetekleed en gaat vasten. En ze geloofden God. En ook de koning, als hij deze profetie hoort, die doet precies hetzelfde. Samen met de edelen. En de koning die geeft ook een bevel uit, hè, dat er 3 dagen niet gegeten mag worden. Niet door de mensen, maar ook niet door de dieren. Nog dat er water gedronken mag worden. Dus er is een diep berouw, een diepe bekering die daar plaatsvindt in die stad. En toen God zag dat ze inderdaad anders begonnen te leven, dus zich bekeerden, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen en hij deed het niet. En dan lees je het eerste vers van hoofdstuk 4. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. En hij begint te bidden tot de Heer. Heb ik het niet gezegd? Toen ik nog thuis was. Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel, u bent een God die genadig is. U bent liefdevol, u bent geduldig, u bent trouw en tot vergeving bereid. Laat mij nu maar sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? We moeten goed bedenken, Ninive was gewoon een vijand van Israël. Was een gruwelijk volk. Nineve was een wilderig lustoord van een wreed volk. De Assyriërs lag in het huidige Mosul, wat je in het nieuws hoort, in Irak. Men vereerde daar de godin Ishtar, ook wel in de Bijbel vertaald met Astarte. En het was berucht dat zij volkeren die zij overwonnen, deporteerden. Er is uitgerekend door geschiedkundigen dat ze wel 1,2 miljoen mensen gedeporteerd hebben in die periode. Dus Jona, die dacht van, Heer, u kan me wat. Dat zijn onze vijanden. Misschien heeft hij op zijn netvlies nog zien staan dat zij in de dorpen van Israël mensen hebben meegenomen. Vrouwen, kinderen, mensen vermoord. En moet ik naar die stad gaan en een boodschap van bekering brengen? Ja, dat wil ik wel doen, maar stel dat ze zich bekeren. Dat wil ik helemaal niet. Dus hij was boos. Hij was geïrriteerd. Jona gaat buiten de stad. Bouwt daar een hutje. En hij gaat kijken wat er gebeurt. En dan doet de Heer een wonderboom opschieten. Om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Dus op de een of andere manier maakt de Heer dit gebaar. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten. Dus op de een of andere manier, die zal wel van onderen gevreten hebben, dat geen vochttoevoer meer kon zijn in die plant. En die verdorde op diezelfde dag. En opnieuw staat er, de Heer liet de verzengende wind uit het oosten waaien. Opnieuw is de Heer aan het schaken in dit gedeelte. En Jona, die bad tot de Heer, ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Het is wat. En de Heer zegt tot Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? En Jona antwoordt, ik ben verschrikkelijk kwaad. En terecht. Zegt hij nog achteraan. Toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven te doen, die je niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren, vraagteken? En dit is het laatste vers van dit korte Bijbelboek. Jona. Dus Jona was boos. En ik, vraagteken, ben je wel eens boos? Zijn we wel eens boos? Zijn we eens boos geweest? Hoe gaan wij om met onze boosheid? Ik las het getuigenis van een vrouw in een blad van Joyce Meyer. En dat is een vrouw die was op een gegeven moment aan de drank geraakt, aan de alcohol geraakt, aan de drugs geraakt in haar tienertijd. En dat was gebeurd in de periode dat haar vader zich dat leven had genomen. En dat was verschrikkelijk voor dat gezin. En zij was dus verslaafd geraakt en op een gegeven moment in een afkikkliniek terechtgekomen. Maar in eerste instantie hielp het programma niet. Totdat zij tot de ontdekking kwam, ik heb boosheid in mijn hart naar mijn vader toe. Die zich van het leven heeft beroofd, ons als gezin heeft achtergelaten. En toen zij tot erkenning kwam van ik ben boos. Ik ben nog steeds boos op mijn vader. Toen zij met die boosheid kon gaan dealen. Toen zij kon gaan kiezen voor vergeving. Toen kon het programma wat zij volgde haar in zijn invloed krijgen in haar leven, zodat ze afkikte. Boosheid die vastgehouden wordt, is iets dat vernietigend is. En soms weten we geen eens dat we diep van binnen ergens nog boos om zijn. Dat er iets nog is, dan hoeft er iets maar getriggerd te worden en we merken dat die emotie van boosheid opkomt. Corine, deelde deze maand het volgende. Deze maand zijn we 32 jaar getrouwd. En op onze trouwdag, dat was 7 juni, toen zijn we in de kerk getrouwd, in de Elzas, in de Lutherse kerk. Toen, dan ga je herinneringen ophalen. Weet je nog die dag? In Nederland was het mooi weer. Toen we voor de wet trouwden op 31 of 30 mei was dat. En, of 31 mei, ik weet even niet meer. 7 juni, vergeet ik niet. Toen was het een slechte dag qua weer. We hadden gedacht in de voorbereiding, nou in Frankrijk hebben we sowieso mooi weer. Maar het was precies andersom. We hadden in Nederland mooi weer en in Frankrijk was de enige zaterdag dat we slecht weer hadden die hele zomer. We liepen met de paraplu naar de kerk toe. Maar er kwam iets anders naar boven. Wat Corine, waar ze zelf even verbaasd over was. Ze ziet opeens in een flits dat zij 's morgens werd opgemaakt door mijn moeder. Ze had al half haar trouwjurk aan en ze werd opgemaakt. En er was een huisgenoot die riep onderaan de trap, er is telefoon. Corine, iemand wil je feliciteren. Ja, maar ik ben bezig. Ja, maar je moet nu komen. Een belangrijke klant. Het boerenbedrijf. Klant is koning, je kent dat wel. Dus, en er kwam iets naar boven, wat Corine direct ook weer stak. Als de telefoon ging, we moesten alles laten liggen en naar de telefoon gaan. Je had nog geen telefoon. Mobiel telefoontje, er zat nog een draadje aan. Je moest altijd naar de telefoon lopen. Ken je die tijd toch? En Corine inderdaad, half aangekleed, half opgemaakt, gaat de trap af om die persoon te woord te staan. Ze kon toen nog niet zo goed haar grens aangeven van, nee, dat komt nou helemaal niet uit. En mijn moeder zat ook zo te kijken van, wat ga je nou doen? Maar dat kwam naar boven. En ze merkte, ben ik nog boos over. Ze moest dat gewoon verwerken. Ze moest er gewoon mee dealen. En dat kunnen we wel eens hebben. Dat als je ergens aan moet denken, dat je voelt van, hé. Hey. En dat is een trigger van, het is goed om nog even wat dieper gaan in het bewust schenken van vergeving. Het bij de Heer brengen. En dat is gewoon belangrijk. Ik was een paar weken geleden in gesprek met Driek. En die had hier ook iets over te zeggen. Kom even naast me staan, Driek. Wat kan jij delen met betrekking tot het dealen met boosheid?
Ik ben 5 jaar geleden ben ik geopereerd aan een hersenoperatie in verband met epilepsie. En van tevoren was het idee van, nou, we gaan opereren. Sowieso gevaar is er niet, hooguit dat je daarna niet helemaal aanvalsvrij bent. Maar ja, dat was ik toch niet. Maar voor de rest was er niet heel veel risico, werd gezegd. Inmiddels ben ik 5 jaar verder en zoals de meesten wel weten, ik zit arbeidsongeschikt thuis en volgens het UWV kom ik nooit meer aan het werk. Ik heb een hele serie aan hele slechte nachten gehad. Momenten dat ik niet uit mijn woorden kwam, momenten dat mijn coördinatie eruit lag. En dat allemaal hadden ze niet gezegd. En dan word ik boos. Dat was volgens hun niet mogelijk. Dan gingen ze er ook nog redelijk makkelijk mee om in de zin van, ze wisten toch niet meer wat ze eraan moesten doen. Ze hadden er geen medisch antwoord meer op. En dan is het bij de medici ook bekend dat als ze niet echt een antwoord meer hebben, dan laten ze het op een gegeven moment ook los. En daar zit je dan helemaal in je eigen wereldje. Ik had net mijn avondschool ATS gedaan, dus ik dacht van ik heb het allemaal onder controle. En ineens was ik alles kwijt. En daar ben ik gewoon boos om geweest. Boos om het resultaat wat anders was dan dat ze gepland hadden. En ook boos om de manier waarop ze ermee omgingen. Aan de andere kant, ja, boosheid heb in dat geval weinig zin. Dus ik heb het ook geprobeerd niet te veel aandacht aan te geven. Dat is me niet altijd gelukt, maar ik heb geprobeerd het te negeren. Maar het ging niet. Ook niet een beetje. Bij tijden dan uiteindelijk wel aan het opklimmen. Inmiddels 5 jaar verder kan ik best heel wat. Maar en toen was het een maand of anderhalf geleden, denk ik. Ik had me zoveelste slapeloze nacht. En ik zat gewoon een beetje in mezelf. Het gaat niet. Gaat niet, kan er niks mee. Ik wil er niks mee. Heer, help mij. Ik zeg, ik ben boos op ze en ik vind dat ik daar nog wel reden voor heb ook. Ik heb het gehad met ze. Ze hebben me laten vallen. En ik moet ze vergeven en ik kan het niet. Zoiets. En ik heb daar God gevraagd om mij daar gewoon bij te helpen. Om het los te laten, om het te vergeven, om niet meer boos te zijn. Ik heb dat wel eens eerder gedaan. Maar vanaf dat moment merkte ik een verandering. Ik merkte dat ik anders keek naar de chirurgisch team. Ieder jaar moet ik een keer met hem praten op wat hij noemt de verjaardag van de operatie. De eerste 10 jaar wil hij weten hoe het met mij gaat voor in zijn dossier. En ik heb dat gedaan. En vorig jaar heb ik dat een maand uitgesteld omdat ik dat niet aankon. En nu heb ik dat gedaan en dan let dat het niet eens door. Ik zeg s'avonds, oh ja, ik heb ook nog de chirurg gebeld vandaag. En dat is een verandering. Er waren ook nog 2 andere dingen die ik mezelf vreselijk kwalijk nam. Namelijk in 2009 had ik een epilepsieaanval gehad, een klassieke. Daarna zijn we begonnen met de medicatie en die klassieke aanval kreeg ik in mijn idee omdat ik boos was. Ik was boos gaan slapen en dat moet je nooit doen, was mij geleerd. En het andere was, ik zit volledig arbeidsongeschikt thuis. En dat ging fout toen ik mijn laptop ging halen om mijn werk weer op te pakken. En God had gezegd, blijf voorlopig lekker spelen, ga niet aan het werk. En ik deed dat toch. Dus ik had 2 grote fouten gemaakt in mijn beleving, waardoor ik nu arbeidsongeschikt thuis zit en het misschien wel nooit meer goed komt. Totdat 2 weken geleden God mij liet zien dat die reden dat ik boos was en er niet meer overheen kon, vlak voor die epilepsieaanval, niet was. Dat die aanval kwam omdat ik boos was, maar die epilepsieaanval, epilepsie is bekend, dat kan soms al een uur of anderhalf of een half uur van tevoren bezig zijn in die bovenkamer. Dat was al bezig en daarom was ik boos en daarom kon ik er niet mee afrekenen. Dus ik was niet schuldig aan die epilepsieaanval door mijn boosheid. Maar mijn boosheid was omdat het in die bovenkamer gewoon al een puinhoop was en die epilepsieaanval al aan het rommelen was. Maar dat heeft mij zoveel verlichting gegeven, want toen wist ik, hé, het is niet mijn schuld. En het andere was het feit dat ik thuis zit. Dat ik me vanmorgen ineens realiseerde, wacht even, ik heb mezelf al die tijd kwalijk genomen dat ik mijn laptop wilde gaan halen omdat ik weer aan het werk wilde en dat het niet gelukt is, daarom. En ik weet niet eens wat er precies veranderd is, maar die boosheid op mezelf dat ik mijn werk niet los kon laten en toch weer door ben gegaan, ook die boosheid ben ik kwijt. Dus doordat ik die boosheid naar de chirurg bij God heb gelegd en naar het chirurgisch team bij God heb gelegd en gezegd van heer, ik kan er niet mee omgaan, ik moet er wel vanaf en ik moet ze vergeven, help me er maar bij. Is dat opgeruimd? Maar ook 2 punten waar ik mezelf heel kwalijk nam, waar we nu middenin zitten, ook dat is daarna opgeruimd. Ja.
Dankjewel, Driek. Nee, het is dankbaar dat je zo kwetsbaar opstelt. En ja, dit is gewoon een getuigenis, wat misschien ook herkenbaar is. Hè? Dat je soms dingen kunt vasthouden, zeggen, dat kan ik niet, Heer. En als je dan toch die stap zet, dat het toch een zegen brengt, toch een doorbraak brengt. Boosheid is een emotie die opkomt, opeens opkomt, als je onrecht ervaart of als er gevaar dreigt in jouw beleving. En deze opwelling gaat vaak buiten je wil om. Het is een signaal van onrecht, gevaar. De vraag is, hoe uiten we deze boosheid? De Bijbel geeft aan dat we niet moeten zondigen in onze boosheid. We zondigen in boosheid als je gaat slaan, als je gaat schelden, als je gaat ruzie maken, als je iemand gaat negeren, als je boosheid vast gaat houden of gaat mokken, slecht over anderen gaat praten, dan ga je zondigen in je boosheid. Wat moeten we doen met boosheid? Er zijn een aantal goede manieren om met boosheid om te gaan. Ik zal er 4 vanmorgen noemen. Je boosheid uiten op een duidelijke manier met respect voor de ander. Dit gaat vaak goed als de ander bereid is om te luisteren. Je boosheid relativeren, loslaten, vergeven. Dit heb je vooral nodig als de ander niet wil luisteren. Het derde, als volgelingen van de Heer, altijd bespreken met de Heer. Hem erin uitnodigen. Zijn hulp en leiding vragen. En dat is nog een 4e, die zal ik wat later aan het eind ook nog noemen. Eerst even ingaan op de eerste manier. Hè, je duidelijk uitspreken. Boosheid kan een aanzet zijn om te zeggen van, hé, dit moet ik bespreekbaar maken. Dat kan in het gezin zijn, dat kan met je baas zijn, dat kan zijn met een collega. Iets van, hé, dit is onrecht, dit vind ik niet eerlijk. Die wordt anders behandeld dan ik, of ik vind dat ik niet juist behandeld word. En dan is het goed om dat ter sprake te brengen. Dat valt niet altijd mee, maar als je dat op een respectvolle manier doet, dan kan dat een opening geven om inderdaad het probleem ter sprake te brengen. En als je een luisterend oor hebt van, hé, ja, je hebt gelijk, dan kan dat een stuk, ja, herstel geven in de relatie. Dan kan die boosheid, die kan gewoon verdwijnen. Terwijl ik zo mee bezig was in mijn voorbereiding en ik was ook nog even een beetje aan het googelen op internet met betrekking tot boosheid, kwam ik een filmpje tegen over hoe moet je nou omgaan met mensen die agressief zijn naar jou toe. Hoe moet je nou reageren op iemand die agressief naar jou reageert? En ik zag een kort filmpje van 4 minuten. Dat ging over ook een training die wordt gegeven aan baliemedewerkers. Want in Nederland, heel wat baliemedewerkers bij de gemeente of anderen krijgen best wel veel te maken met agressie. Van mensen die heel agressief aan de balie staan. Die willen nu geholpen worden, op hun manier geholpen worden. En ze kunnen gaan beledigen. Ze kunnen je van alles uit gaan maken. Ze kunnen gaan dreigen. Hoe ga je reageren? En er werd een voorbeeld genoemd van, of in ieder geval laten zien van een baliemedewerker die tegengas gaf, die in discussie ging met de persoon die aan de balie kwam. Maar dat werd alleen maar erger. En dan de tweede helft pakt hij het als volgt aan. Heel duidelijk benoemen wat de ander doet, wat jou niet aanstaat en dat je wil dat die persoon ermee stopt. Direct was het over. Was even het voorbeeld. Die baliemedewerker werd uitgemaakt en gewoon een lelijk scheldwoord. En hij zei toen, van deze beledigingen ben ik niet van gediend. En ik wil dat u er nu mee stopt. Hij ging niet in discussie. Dit is wat hij zei. En direct was het anders. En dat is gewoon ook een les even tussendoor. Belangrijk om je grens te stellen als anderen ook boos reageren, onredelijk zijn. Dat je heel duidelijk benoemt van, hé, dit vind ik niet fijn, ik wil dat je nu mee stopt. Het wil nog wel eens voorkomen dat de ander niet accepteert datgene wat jij aankaart. En je komt er eigenlijk op die manier niet verder mee. Dan is het belangrijk dat je tweede manier van aanpak jezelf eigen maakt. En dat is gewoon met jezelf. Jezelf aanpakken. Dat je leert relativeren, dat je leert loslaten en dat je kiest voor vergeving. En relativeren en loslaten hebben te maken met hoe je over iets denkt. Dat heeft met hervorming van denken te maken. He, je kunt wel van een andere persoon, of het nou je baas is, of iemand anders, eisen dat hij verandert, of anders gaat reageren, of anders gaat doen. Maar ieder persoon heeft een vrije wil. Als je een ander wil veranderen, en die ander is daar niet van gediend, dan ontstaat er vaak alleen maar meer boosheid. In zo'n situatie is het goed om gedachten te ontwikkelen die beter passen bij de realiteit van dat moment. Dit heeft te maken met realiteitsbesef. Het gaat erom dat je je neerlegt bij het feit dat anderen zich soms minder ideaal gedragen dan je wil. Dan is het kiezen, ik vergeef de ander. Ik kies ervoor om de ander te vergeven en het los te laten. En dat je gedachten gaat ontwikkelen van, ik wil graag dat mensen eerlijk en open tegen me zijn. Maar ik begrijp dat ieder zelf mag bepalen hoe eerlijk of hoe open hij of zij is. Dat is gewoon zo. Ik wil graag rechtvaardig behandeld worden. Maar ik kan er tegen als iemand dat soms niet doet. Die zeggen, ik kan er wel tegen. Vaak zeggen, dat kan ik niet tegen hoor. Maar soms moet je er wel voor kiezen om er tegen te kunnen. Want je kunt de ander niet veranderen. Je moet het relativeren. Dan het derde, wat natuurlijk erg belangrijk is, wat we als volgelingen van de Heer Jezus daarin ook heel duidelijk ook Gods hulp in mogen vertrouwen, dat is de Heer er bij alles bij betrekken. En dat moeten we eigenlijk als eerste toepassen. Alles altijd bespreken met de Heer, hem erin uitnodigen, zijn hulp en leiding vragen. Uiteindelijk is de Heer met zijn Heilige Geest die ons kan helpen en wil helpen. Ik vond nog een mooi zinnetje in Jona 2, vers 10b. Het is de Heer die redt. Dat is het einde van zijn psalm. Die hij in de buik van deze vis uitroept. De Heer is degene die redt. Wat zijn we dankbaar dat de Heer Jezus gekomen is in de wezenwereld om ons te redden, te verlossen. Van zonde, maar ook van ons verkeerd gedrag op bepaalde momenten. En dat we Hij ons erin uitnodigt om het met hem te delen. En dat we ook mogen vragen dat de vrucht van Gods geest in mij, in jou, gewoon zichtbaar wordt. En dat we Jezus als voorbeeld hebben. Die in Matthäus 11, vers 28 heel duidelijk ons uitnodigt, komt tot mij. Ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Dat is de gezindheid van Jezus. Dat is ons voorbeeld. 2 Timotheüs 2, vers 23. Verwerp dwaze en onzinnige speculaties. Je weet dat ze tot ruzie leiden. Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken. Maar voor iedereen vriendelijk zijn. En dan is het belangrijk, als je merkt van op de een of andere manier dat door een situatie er boosheid naar voren komt, vaak over een situatie, over een persoon, meerdere personen, dat je daar echt mee gaat dealen. Want boosheid die vastgehouden wordt in ons lichaam, al doe je het onbewust, die kan ziekte brengen. Maagzweren. Andere zaken. En dan die bekende uitspraak van Paulus in Efeze 4, vers 26. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Geef de duivel geen voet. Staat er in een andere vertaling. En laat dat een belangrijke richtlijn zijn van ons allen. Als er boosheid is, deal er diezelfde dag mee. Soms kun je het met degene met wie dat is niet direct uitpraten, maar je kunt al wel met de Heer bespreken. Je kan al wel het uiten van, Heer, daar ben ik boos over. Dit ervaar ik echt als onrecht, Heer. En dat is geen zonde, als je op die manier gewoon boosheid ervaart. Maar houd het niet vast, houd het niet tegen die ander. Laat het geen wrok worden in je hart. Ga ook niet over klagen bij anderen of roddelen over anderen. God houdt zoveel van je, dat hij je neemt zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je, om je zo te laten. Dat is ook mooi, hè? Hij is met ons bezig. Hij is een goed werk in ieder van ons begonnen. En Hij verlangt ernaar dat we met situaties dealen, afrekenen. Dat we het bij hem brengen, dat we met hem alles delen. En dat we zuiver van binnen zijn, vergevingsgezind zijn. En hij wil in elke situatie helpen. Ik heb gezegd, ik neem jullie mee op een reis. Eerst binnenin, als onderwerp, hoe omgaan met boosheid. He, zoals Jona moest afrekenen met boosheid. En waar de Heer ook tot zijn hart spreekt van, hey, is het terecht dat je boos bent? Soms kunnen we boos zijn op iets of iemand. Maar de Heer die kijkt er heel anders tegenaan. Tegen die persoon. Dan jij soms tegen een andere persoon kunt aankijken of tegen een situatie aankijken. En dan zeggen ze, het is helemaal niet terecht dat je boos bent. De Heer kan soms op de vingers tikken. Jona, die had een boodschap voor de stad van Nineveh. En God verlangt dat de bevolking van Nineveh zich bekeerde. Maar datzelfde verlangen heeft God ook voor Etten-Leur. Ook voor deze regio waar we vandaan komen. Van Heer, er zijn zoveel mensen die geen besef hebben dat we een goede God hebben. En dat ze een verlosser nodig hebben. Iemand die voor hun zonde gestorven is. Dat zijn naam Jezus is. En dat er geen beter leven is dan in een relatie te staan met de levende God die we onze Vader in de hemel mogen noemen. En Jezus, onze persoonlijke verlosser en goede herder en vriend. Ik heb pas al iets gezegd over iets wat we in de regio van Rotterdam met elkaar ondernomen hebben, met een aantal gemeentes, kleinere en grotere gemeentes, om 15 september een dag van verootmoediging te hebben. Waar we echt ook, ik heb er ook een plaatje van, een banner, Rotterdam, ontwaak, sta op, roep tot mij. Dus een zaterdag, waar we met zoveel mogelijk christenen uit de stad, uit de regio, als er uit ons midden hier zijn, die daar ook bij willen zijn, graag welkom, om samen in de bres te staan voor Rotterdam. Om die dag apart te zetten om te bidden. Er is zoveel kracht in het samen roepen tot God. Je ziet op verschillende plaatsen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, hè, waar de gelovigen samen roepen tot God. Van Heer, wees onze stad genadig. Wees mijn familie genadig. Vorige week waren Corine en ik op een conferentie. Er was een evangelist uit de Verenigde Staten, Cheyenne. Hij heeft een krachtige apostolische bediening ook. Heel wat werken zijn en kerken zijn gesticht. Ook door deze bediening heen. En iets wat wij weer trof, iets wat Corine mij weer trof. Hoe hij op een gegeven moment vertelde. Op een gegeven moment waren zij de enige christenen, hij is oorspronkelijk uit Korea, die christen waren in de hele familie. Hè, dus ouders en broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten, er waren er in totaal 38, die waren niet gelovig. En hij zei, we hebben de gewoonte ervan gemaakt, dat is nu al ruim 38 jaar, dat we elke dag samen voor elk familielid bidden. En iedereen is in die tussenliggende jaren tot bekering gekomen, is christen geworden. En dat is een toewijding en een resultaat wat je ziet. We hebben ons voorgenomen om, omdat we dat ervaren, om ook weer op te pakken, om wat regelmatiger weer te bidden voor familieleden. En het mooiste, het laatste familielid, dat was een oom, een boeddhist. Die wilde helemaal niks weten van God. En was heel rijk. Zijn vrouw was inmiddels wel christen geworden en zijn kinderen. Hij lustte wel wat te drinken. Was daardoor niet altijd even aangenaam. En toen ervoer Cheyenne met zijn vrouw iets te bidden. Wat ze eigenlijk al eerder wilde bidden, maar niet durfde te bidden. Iets in de trant van Heer, breng hem op punt. Waar hij niet anders kan dan voor u gaan kiezen. Breng hem in de situatie dat hij niet anders kan dan voor u kiezen. En deze oom die had een heel stuk groot land gekocht aan de kust van Californië. Had hij al zijn geld in gestopt. Om daar een investering te doen van gebouwen enzovoort. Maar de grond bleek vervuild te zijn. En de vorige eigenaar die wilde het niet ongedaan maken, de verkoop. En hij moest dat stuk land laten schoonmaken. Failliet. Hij ging gewoon failliet. Lukte niet. Zijn vrouw, hij ging meer drinken. Toen zei zijn vrouw, dit is niet meer te leven met jou. En zijn vrouw ging weg bij hem. Zijn kinderen wilden hem niet meer zien. En hij kwam echt op een situatie, zeg, wat een ellende. En toen hoorde hij dat Benny Hinn naar een plaats kwam in de Verenigde Staten, geloof Alaska. En hij had zijn vrouw wel eens over die Benny Hinn horen spreken. Hij zegt, ik ga er ook maar naartoe. Dus hij heeft een vliegticket geboekt naar Alaska. En in de samenkomst van Benny Hinn werd hij gedrongen om naar voren te gaan en zijn leven aan Jezus te geven. En hij was de laatste dus in de familie van Cheyenne die tot bekering kwam. Dan zie je de kracht van gebed, volhardend gebed. Er zijn nog zoveel kostbare mensen, ook in onze familie, ook in onze omgeving, die de Heer niet kennen. En dan is het goed om te roepen tot God. En dat God ook mensen op iemands pad brengt die van hem getuigen. En laten zien, er is een liefdevol God. Er is een verlosser, Jezus Christus. En hij wil jouw persoonlijke verlosser zijn. En het zijn zonden, ook in een land, die een belemmering zijn voor God om meer te werken. De onrecht van een volk. En Jezus is voor gestorven, alleen mensen moeten het wel erkennen. En ook wij christenen hebben niet altijd het goede voorbeeld gegeven. En we kunnen vaak alleen maar met vrijmoedigheid bidden als we weten dat we weten, het is goed tussen mij en God. Ik was op de conferentie in voorbereiding op deze dag van verontmoediging in Rotterdam. En het was een avondbijeenkomst. En er wordt opgeroepen tot persoonlijke verontmoediging. Om gewoon eventjes hand in eigen boezem te steken. En de Heer bepaalde mij twee dingen van, hey, dit moet ik rechtzetten, dit moet ik in orde maken. En toen ik dat gedaan had, wat een vrijheid voel je dan? Wat een gezag ervaar je dan? Als je op een gegeven moment, als je weet van, hey, dit vraagt de Heer van me, en je doet dat. Dus dat was voor mij ook weer een mooie bemoediging. Goed, Jona was boos. Laten we naar binnen kijken, is er iets in mijn hart, of het nu boosheid is, maar het kunnen ook andere dingen zijn waar de Heer bij mij bepaalt, om dat ook te beleiden, bij de Heer te brengen, zijn reiniging te ervaren, op te ruimen. En dat we ook realiseren de kracht van het gebed, persoonlijk gebed, maar ook gebed in het gezin, voor personen, voor situaties. En dat we ook als gemeente en gemeentes, ook in deze regio, samen ook bidden voor hen die de Heer Jezus nog niet kennen. Amen. Amen. Laten we een moment hebben van gebed. Laten we gewoon de Heer tot ons hart laten spreken. Ik weet niet of er een lied is wat we misschien kunnen zingen. Of heb jij iets, Joram? Ja. Halleluja, dank u Jezus. Zullen we met elkaar bidden? Liefdevolle Vader, we zijn zo dankbaar dat u ons tegemoet gekomen bent. In uw Zoon Jezus Christus. Heer, we zijn zo dankbaar dat door te kiezen voor hem, door te geloven in Jezus, dat we uw kinderen geworden zijn. Heer, wat we ook misdaan hebben, wat we ook gedaan hebben, wat u bedroefd heeft, waar we uw wetten hebben overtreden, uw geboden van liefde. Heer, waar we niet vriendelijk geweest zijn. waar we niet eerlijk geweest zijn. Heer, waar we niet trouw geweest zijn. Heer, waar we boosheid hebben vastgehouden. Heer, of kwaad hebben gesproken. Heer, of verkeerd bezig geweest zijn op seksueel gebied. Heer, op wat voor manier dan ook, Heer. Door ons geloof in de Heer Jezus heeft u ons gereinigd en mogen we rein voor u staan. En als u ons ergens bij bepaalt, Heer, waar u wilt dat we dat we daarmee afrekenen, Heer, dan maakt u dat duidelijk. En dan bidden wij, Heer, dat we open zullen zijn om uw stem te verstaan. Heer, dat we geen weglopers zullen zijn zoals Jona in eerste instantie. Heer, maar dat we met u mee willen bewegen. Heer, dat we gehoorzaam zullen zijn. Heer, niet uit angst, maar allereerst uit liefde voor u, Heer, omdat we van u houden. Omdat we u geen verdriet willen doen. Heer, omdat we van mensen houden. Heer, we zijn dankbaar, Heer, dat u ook in situaties ook beweegt en spreekt. We danken u voor het getuigenis van Driek. Heer, waar u hem op dat punt bracht, waar hij gewoon erkende van ik moet nu echt vergeven. Ik moet ervoor kiezen om de boosheid los te laten. Heer, en als er situaties in ons leven zijn, wilt u ons dat duidelijk maken. Heer, en we bidden ook voor het gebied waar u ons gesteld hebt, in dit gebied van West-Brabant. Heer, waar zoveel kostbare mensen wonen. Heer, waar velen niet wederom geboren zijn, waar velen nog geen relatie met u hebben. Heer, en verlangen ernaar, Heer, dat ook zij op dat punt komen waar ze blij met u zijn. Waar ze dankbaar zijn dat u leeft, dat u hun verlosser bent. Vader God, wilt u ook mensen overtuigen van zonde? Wilt u hen overtuigen dat ze een verlosser nodig hebben? Heer, zoveel mensen denken van, het zal wel loslopen. Ik ben toch een goed mens. Ik ga wel naar de hemel. Heer, ik bid dat u mensen op dat punt brengt waar ze niets anders kunnen dan zeggen van, ik heb een verlosser nodig. Wilt u diep in de harten van mensen werken? Dat is ons gebed, Heer. Dat vragen we in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen. Dank u, Heer Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus.